wie gaat het uiteindelijk doen? Is dat dan de civiele ingenieur die zich heeft omgevormd naar een technologiebedrijf met externe hulp of zonder externe hulp? Of is dat dan een technologiebedrijf die komt, die neemt een paar engineers aan en die gaat dat vlak doen? Van wie komt het dan?
De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Goeiedag en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe opname van de Dataloog podcast. Ik zit hier vandaag weer eens een keer met Walter. Hi Walter.
Hi Eva.
Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar de hoeveelste opname is het vandaag?
We zitten in seizoen 7 en exacte afleveringnummer, dat ga ik er eventjes bij zoeken.
Volgens mij is het 428, maar dat laten we aan de verbeelding over.
Minimaal.
Zeker. We zitten hier vanavond of vanmiddag niet alleen. We hebben namelijk twee hele interessante gasten uitgenodigd. Voor ons zitten Roland Dijkhuizen en Tim Pauw. En ik kan een hele mooie introductie geven, maar ik denk dat jullie dat nog veel beter kunnen. Tim, mag ik jou welkom heten en vragen om je kort even voor te stellen?
Zeker. Dankjewel. Ik ben Tim Pauw, inderdaad. Ik zit hier als CTO van Xomnia. Xomnia is een data consultant in Amsterdam. Dat doe ik nu al een aantal jaartjes. Dus dat betekent binnen Xomnia dat ik verantwoordelijk ben voor het consultantteam en voor de oplossingen die we bij klanten neerzetten. Daarvoor heb ik een heel aantal jaren zelf ook als data scientist in de consultancy gewerkt. Dus dat is eigenlijk mijn achtergrond, een techneut die manager is geworden eigenlijk.
Mooi. En Roland, jij bent hier vandaag bij aangeschoven. Mag ik je vragen om je kort voor te stellen?
Dankjewel, uiteraard. Roland Dijkhuizen, ik werk bij Arcadis als lead data scientist en product owner van wat we Intelligent Asset Insights noemen. Het is een breed pakket aan deep learning technieken waarmee we automatisch objecten uit verschillende bronnen in kaart brengen. En wat we onder andere samen met Xomnia hebben gedaan afgelopen jaar. Arcadis is een design en consultancy bureau. We hebben ongeveer 30.000 werknemers overal in de wereld. En we richten ons met name op de beheerde omgeving. Dus kun je bijvoorbeeld denken aan spoor, wegen, dieren, dat soort assets. En die proberen we in kaart te brengen.
Ja, je zet hem net even on the spot, Eva, met het afleveringsnummer. Maar in deze 7e aflevering van seizoen 7 gaan we het namelijk hebben over de modellen die Arcadis implementeert om het werk net even wat soepeler, innovatiever en effectiever te maken. Mm-hmm. En hoe jullie data science daarbij inzetten. Jullie hebben verschillende modellen ook in de praktijk draaien. En ja, wij zijn heel erg benieuwd hoe jullie daartoe zijn gekomen. En in die projecten werken jullie ook samen met Xomnia. En dat is ook de reden waarom jij je hier aanschuift, hè, Tim?
Zeker. Ja.
Maar Arcadis en de werkzaamheden waar de organisatie zich mee bezighoudt, is voor jou ook niet nieuw, heb ik begrepen.
Voor mij niet nieuw. Nee, goed. Ik hiervoor werkte ik bij een bedrijf wat inderdaad ook een data consultant was. En dat hebben we op een gegeven moment verkocht aan de grote concurrent van Arcadis. Royal Haskoning DFV. Dus ik heb daar ook een aantal jaar gewerkt. Dus ik ken het gebied van de civiele engineering wel goed. En ook hoe data daar veranderingen in brengt. Of zeg maar wat nieuwe kansen zijn met data science binnen dat gebied. En ik denk dat dat überhaupt een super interessante combinatie van twee gebieden is. Dus gave case wat ons betreft.
Ja, dus jullie concurrent heeft op een gegeven moment de data science partij overgenomen om die capabilities ook op te bouwen. En hoe zit dat binnen Arcadis? Wat voor rol speelt data science daarbinnen? En leveren jullie dit soort diensten ook aan jullie klanten?
Ja, uiteraard. Ja, zal ik bijna zeggen, want het is heel veel data science tegenwoordig. Maar misschien een beetje achtergrond. Wat we zien overal in de wereld is dat de assets, zeg maar de spullen buiten in de beheerde omgeving, die worden steeds ouder en ouder. Heel veel, zeker in de westerse wereld, zijn ongeveer aangelegd vlak na de Tweede Wereldoorlog. En die worden ouder. Storingen die nemen toe, de kwaliteit wordt minder. Tegelijkertijd zie je dat er onderhoud is duur. Men wil daar graag op besparen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de toezichthouders, de inspecteurs, die worden steeds ouder. Wat we vooral door vergrijzing in de westerse wereld zien. Een paar jaar geleden, en toen begonnen we met het inspecteren van bijvoorbeeld wegen en spoor, maar dan op foto's. Dus je rijdt met een auto, rij je langs. En dan mensen achter de computer die bepalen wat er op de foto's staan. Enkele jaren geleden is datzelfde werk is dan naar bijvoorbeeld naar Roemenië en naar India gegaan. Er worden dat soort werkzaamheden gedaan.
De data labeling, wat er dan gebeurt eigenlijk.
Ja, data labeling, het inspecteren. Dus ja, je moet het een beetje zo zien. Je hebt een foto van de weg. Op de weg zit een scheur. Men geeft aan, nou, hier zit een scheur. Dit is de grootte, de omvang, dit is de ernst. En je moet waarschijnlijk binnen deze bepaalde tijd moet je onderhoud gaan plegen. Die stappen, die handelingen, die zijn we nu aan het automatiseren. En dat heeft heel veel voordelen. Eén is dat je het veel sneller in kaart kunt brengen. Dus zodra de data ingewonnen is, draai je de modellen. En je hebt de informatie binnen een paar uur of een paar dagen terug. Maar je bent ook veel consistenter. Een model die ze altijd hetzelfde doen. Wat je bij inspecteurs ziet, is dat bijvoorbeeld tussen 8 en 9 de ochtend kan je me voorstellen dat je wel wat scherper bent. Maar tussen 4 en 5 in de middag ben je misschien net iets minder scherp. En een model die helpt, een model die zal het altijd consistent doen, objectief en op dezelfde manier. En daarom gebruiken we dit soort technieken. Dus het is vooral om sneller tot resultaten te komen. Consistent, objectief, veilig. Een hele belangrijke pijler bij Arcadis. En ook efficiënt uiteraard.
Ja, nou, klinkt inderdaad logisch als je het zo zegt. Hè? Je wilt het objectief houden, je wilt het veilig houden. Hoe is dan uiteindelijk de relatie tot stand gekomen dat jullie dachten, dit is het doel wat we hebben, maar hier hebben we Xomnia eigenlijk bij nodig?
Dat is een goede vraag, ja. En nou, wat we op dit moment zien is dat dit soort technieken, dit soort uitvragen, die krijgen we overal in de wereld. Met name nu in Europa en in Amerika zie je heel veel van dit soort vragen. Ik heb kort al het voorbeeld gegeven van de wegen, maar we zien bijvoorbeeld ook voor hele grote spoorklanten in Amerika. Dieren tellen hebben we gedaan, vuilniszakken tellen in New York. Heel breed alles op en rondom naar de beheerde omgeving. Maar je ziet heel veel bijvoorbeeld bij wegen en spoor terugkomen. Die projecten worden er meer standalone gedaan. Dus we krijgen een vraag, een project en we doorlopen het project. De resultaten worden geleverd en dat is dan onze oplossing. De vraag aan Xomnia was, ja, hoe kunnen we dat op zo'n manier schalen dat we overal in de wereld automatisch dit soort projecten kunnen doorlopen? Dus de modellen, de data science, die ligt er in de basis. Maar hoe kunnen we een platform krijgen die dit soort dingen automatisch kan leveren overal in de wereld? En die ons ook de mogelijkheid geeft om bijvoorbeeld een model altijd de laatste stand der techniek te hebben. En die draait dan overal in de wereld. En tegelijkertijd gebruik je ook weer de informatie van overal in de wereld. Dus als een scheur is ook een scheur in Amerika. Dus die informatie wil je graag op je platform hebben. Die je dan weer voor andere landen gaat toepassen. En die vraag hebben we aan Xomnia gesteld.
Hoe hebben jullie dat aangepakt, Tim?
Goeie vraag. Ik denk dat in eerste instantie is sowieso wel interessant dit, omdat dit soort technieken, als je dus loskomt van die menselijke kant, dus mensen die data zitten te labelen, kan je veel grotere afzetmarkt vinden eigenlijk. Ik bedoel, eerst deden jullie dit misschien in Nederland en op een aantal andere plekken, maar op zich wat je zegt, je kan dit overal doen. Dus zo'n model geeft je misschien ook wel toegang tot een soort veel grotere global markt, als je dat technisch gezien geregeld krijgt. En ook wel een interessant aspect hier, dat je zegt van, we doen allerlei verschillende projecten, maar die zijn allemaal standalone. En dat is iets wat we wel vaker bij klanten zien. Dus er zijn allemaal verschillende data science hubs of teams die op hun eigen manier dingen fixen. Maar vervolgens ontstaat er een soort van grote variëteit aan manieren om iets te implementeren, met alle lastigheid om het weer te onderhouden van dien en dergelijke. Dus dit soort cases zien we veel vaker. En wat we hier hebben gedaan is, we hebben eigenlijk een team neergezet met iemand die een architectrol heeft, zeg maar een aantal data engineers. Die hebben gekeken hoe kunnen we dus eigenlijk beide problemen oplossen. Dus zowel je wil een model naar globale schaal toe in productie brengen, als we willen een soort van consistentie over de verschillende teams heen of over de oplossingen heen maken. En dus daar is uiteindelijk een soort infrastructure as code oplossing voor gekomen. Ik geloof dat bij jullie bij Arcadis ook vanuit Amerika er een soort van center of expertise is, die dit soort van bovenaf uitspreidt over de organisatie, of soort van afdwingt dat iedereen dat dan ook.
Ja, dat wilde gebruikt. Ik jou ook vragen. Of dit die consistentie, is dat een technisch probleem of meer een organisatorisch probleem? Maar je vult hier eigenlijk al voor een deel in. Het
is, ja, ik
deel
denk wel allebei. En, ja.
Ja. Ja, beide zeker.
Ja. Ja, want wij kunnen natuurlijk, dus wat we hebben gedaan is allerlei infrastructure as code bouwblokken eigenlijk neerzetten, waarmee dit soort teams sneller en op een consistente manier hun oplossingen naar buiten kunnen brengen of in productie kunnen brengen. Maar dan moeten natuurlijk, dus dat technisch gezien kan je dat mooi afdekken. Maar vervolgens moet dit natuurlijk wel daadwerkelijk gebruikt worden. En dat hebben jullie bij Arcadis, daar zit natuurlijk ook een organisatorische kant aan. Mm-hmm. Die jij waarschijnlijk beter weet dan ik, Roland. Maar
ja, de week je geeft aan, het wordt dan organisatorisch, wordt het eigenlijk afgedwongen dat de verschillende teams ook gebruik gaan maken van die bouwstenen.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen hoe dat dan gaat?
Ja, misschien de allerbelangrijkste is dat er was vroeger, ook binnen grote organisaties, was veel meer mogelijk. Dus het was mogelijk om een model te trainen op je eigen laptop. Wij werken dan met supercomputers, maar het is eigenlijk nog steeds een soort je eigen laptop, maar dan heel groot. En er komt veel meer structuur en governance daaromheen om het op de juiste manier naar de markt te brengen. En dat komt voor een groot deel vanwege veiligheid, de legal aspecten, maar ook dat je gewoon kwetsbaar bent. En je hebt het ook veel over IP, wat je ook wil beschermen. En dus daarom zit er best wel een sterke blauwdruk op van ja, dit zijn bepaalde stramien waar je in binnen moet om het op zo'n manier te gaan leveren. En daarnaast wat we bijvoorbeeld zien is dat Arcadis werkt, ik weet niet eens in hoeveel landen we nu zijn, maar je ziet dezelfde modellen of dezelfde apps soms in verschillende landen oppoppen. En dat wil je ook graag stroomlijmen. Dus als je één model hebt of één app die voor alle landen geschikt is, uiteraard heb je wat kleine verschillen op bepaalde landen, vanuit veiligheid bijvoorbeeld regelgeving. Maar je wil die 80% die hetzelfde is, die wil je graag ook hetzelfde houden en blijven herbruiken, zeg maar de bouwblokken.
Ja. Ook om te voorkomen dat het wiel weer opnieuw uitgevonden wordt.
Exact, ja, het wiel niet opnieuw uitvinden, zeker. En ook om altijd in controle te zijn over een bepaalde kwaliteit onderaan de streep. Ja.
En hoe doe je dat dan? Want je geeft net aan, we draaien het eigenlijk op een supercomputer. We draaien het op verschillende plekken ter wereld. Het moet misschien ook wel dag en nacht draaien. Wat is daar dan de oplossing voor? Wat is de oplossing die vanuit Xomnia is geboden daarvoor? Omdat die op uitdaging aan te gaan?
Ja, de vraag die wij in Xomnia hebben gesteld, dat is dan het wat we het platform noemen. Dat is denk ik MLOps heet dat tegenwoordig. Maar dat weet jij beter dan ik, Tim.
MLOps voor de mensen die niet weten wat het is?
Voorheen had je meer DevOps. Dat komt meer uit de software engineering. Heel gechargeerd gezegd. Je maakt iets. Dan je release het. En dan heb je heel veel gebruikers die er gebruik van maken. Bijvoorbeeld de website. En wat we bij MLOps zien is dat zit veel meer verbonden. Dus je hebt eigenlijk de dev, de ontwikkeling. Je hebt de ops, je operatie. Maar je hebt ook nog je machine learning. Dus je hebt eigenlijk dat je gebruikers die maken gebruik van het platform. Die trainen een model. Die moet vervolgens dan, dus ontwikkeling, die moet dan weer in het systeem worden gezet. En dan in het systeem, in de ops, wordt er automatisch weer gebruik van gemaakt. En daar zit ook een feedback loop in. Dus als gebruikers er gebruik van maken, wil je die informatie weer terug hebben. Bijvoorbeeld als je ergens fout ziet, kun je model weer hertrainen. Dus het is veel meer een iteratieve omgeving. Dus je hebt ook een platform waar je dan heel strak release management moet hebben. Eigenlijk één team die al die facetten beheerst. En daarvoor kiezen we dan voor één platform.
Ja, dit gaat over het in productie nemen van een machine learning model. Het wordt ontwikkeld door de data scientist. Het wordt in een container bijvoorbeeld opgenomen, zodat je dat kan uitrollen.
Ja.
Dat gaat draaien, er komt feedback op. Dat model moet verder getraind worden. En dat hele proces, dat is het MLOps proces waar we het hier over hebben.
Ja, perfect samen. Ja.
En daarin werken jullie ook samen?
Ja, dat is eigenlijk wat we neerzetten voor Arcadis, of neer hebben gezet. Dus hoe kom je nou vanaf een model wat inderdaad op je laptop of op je supercomputer draait, naar een model wat daadwerkelijk in zo'n MLOps-omgeving in de cloud draait? En eigenlijk niet voor één oplossing, maar hoe kunnen we bouwblokken maken voor die MLOps-omgeving die overal door alle teams uit te rollen zijn? En nog wel te tweaken, zeg maar, want elke oplossing is natuurlijk weer net iets anders. Maar wel bepaalde dingen ook wel afdwingt. Want wat Roland net ook al zei, je wil misschien op security gebied wel dat mensen helemaal niet zoveel kunnen tweaken. Of je wil misschien wel op kostengebied of iets dergelijks zorgen dat mensen niet helemaal nat kunnen gaan met door foute instellingen of weet ik het wat. Dus eigenlijk maken we een soort van bouwblokken voor alle verschillende onderdelen van dat MLOps verhaal. Die in de hele organisatie uit te rollen zijn, waar iedereen gebruik van kan maken. Dus om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde manier dingen naar productie brengt, zeg maar.
Ja, ik zou zo meteen wel wat willen weten dan van de technische realisatie. Wat voor technologie zet je dat in en hoe heb je dat dan ingericht? Maar ik ben ook wel benieuwd naar de manier van werken daaromheen. Want MLOps klinkt alsof je daar op een bepaald proces mee gaat werken. Vereist ook bepaalde kennis. En een data scientist die ontwikkelen iets, dat moet in productie genomen worden. Lijkt me best wel wat druk leggen ook op je organisatie. Dus wie zijn de mensen die dan bij dat hele MLOps proces betrokken zijn binnen Arcadis, Roland?
Nee, uiteraard de data scientist. Maar wat je in toenemende mate ziet is dat de component data science die wordt minder. Ik denk dat Tim daar straks nog wel wat meer over kan vertellen. Maar er komen veel meer rollen bij kijken. Dus dat wat we richten meer de developers of de machine learning engineers. Dus je hebt bijvoorbeeld de data scientist die maakt het model. Wat we voorheen dan op supercomputers deden is dat er nu in de cloud met alle voordelen die erbij komen kijken. Daarnaast heb je de developers die richten eigenlijk veel meer de pipeline in. Waar Tim ook al kort aangaf van bijvoorbeeld met Terraform kun je het automatisch opschalen en downschalen. Wat heel handig is qua kosten, maar ook qua snelheid. En je hebt ook meer de UI UX kant die je erbij komt krijgen. Dus hoe kun je het toegankelijk maken voor mensen die misschien iets minder vanuit de data engineering kijken. Ja. Naast natuurlijk de data architecten en als je het op een scrum manier doet, ook de scrum masters en dergelijke.
En al die rollen, hadden jullie die al afgedekt binnen de organisatie? Of heb je daar mensen voor moeten aannemen, mensen moeten omscholen?
De rollen zijn binnen de organisatie. Uiteraard zijn het ook wel schaarse rollen, zoals we weten in dit vakgebied. Het is moeilijk mensen vinden ook wel. Maar wat je ook binnen zo'n organisatie ziet, is dat we hebben eigenlijk allemaal projecten. We hebben dingen die we moeten doen. De dagelijkse sleur, om het zo maar te zeggen. Of de schoorsteen moet roken. Dus om een groep daarbij apart te zetten die dan zegt van ja, wij worden eigenlijk helemaal uit de projecten gehaald en we gaan een platform opzetten die dat, zeker de eerste stappen die dat helemaal gaat implementeren, dat is gewoon een hele zware stap. Dus die rollen waren er waren ook richtlijnen, er zijn dingen opgesteld, maar om daar dan op een juiste manier de eerste stappen richting een platform te zetten of richting MLOps, dat is dan een tweede vraag.
Ja, en als je dan, wat je zegt, hè, zo'n platform neerzetten, dat is moeilijk om soms mensen in je eigen organisatie daar vrij voor te maken. Ja, als je dan besluit om dat met een externe partij te doen, hoe maak je dan bepaalde keuzes? Want ik kan me voorstellen dat als je er zelf misschien niet middenin zit, ja, ga je dan af op bewezen tools die er zijn? Laat je leiden door een advies of wat je misschien bij collega's of concurrenten hebt gezien? Hè, waar worden dan uiteindelijk de keuzes op gebaseerd om zo'n platform neer te zetten?
Ja, allereerst, en ik denk dat het belangrijkste is, vertrouwen. We hebben natuurlijk niet voor niks Somia gevraagd. We hebben al eerder samengewerkt. Meerdere collega's van ons die zijn ooit begonnen bij Somia bijvoorbeeld. Dus we hebben gewoon vertrouwen in dat het advies wat gegeven wordt, dat ook een passend advies is. Daarnaast hebben we natuurlijk binnen de organisatie ook zeer ervaren data-architecten en domeinarchitecten bijvoorbeeld, die er wellicht iets minder met de handen aan kunnen werken, maar die wel ervaring hebben om in te schatten of dat hetgeen is wat passend is voor de oplossing. De derde, en die is misschien heel plat, heel veel organisaties zijn uiteindelijk, tenminste wij ook, zijn Microsoft gestuurd. Dus je hebt daar binnen dat palet waar je de keuzes hebt, is dat best wel, ik wil niet zeggen beperkt, maar je hebt bepaalde componenten waar je eigenlijk gebruik van moet kunnen maken. Dat zijn hele goede componenten, maar daardoor is de vrijheid om alles wat net op de markt is en misschien de meest fancy spullen is niet altijd toegankelijk. Je blijft binnen de Microsoft-stramien en daar maak je het op de beste manier mogelijk, wat dan in ons geval Azure is.
Ja, dus dan komen we eigenlijk ook bij het blokje tech stack. We hebben het gehad over toepassingen en hoe jullie dat georganiseerd hebben. Jullie zijn gebonden aan een bepaalde technologie, in dit geval dus van Microsoft. Ja. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan, Tim?
Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik moest al een beetje glimlachen toen je zei van we zijn dus gebonden aan een bepaalde stack. Aan de ene kant zijn wij natuurlijk als consultant altijd heel erg bezig met oké, we zitten bij een klant in een omgeving die bepaalde. Er is natuurlijk al een context. Dus ja. Er is al een bepaalde vendor gekozen bijvoorbeeld. En daar hebben we gewoon op aan te sluiten. En dat kunnen we ook, want we hebben mensen die daar gespecialiseerd zijn. Anderzijds is het wel grappig dat je natuurlijk, we zijn ook een stel nerds bij elkaar die het liefst met de state-of-the-art misschien wel open source tools werken. Dus die zitten toch van, tenminste diep van binnen bij ons op kantoor zitten ze dan natuurlijk van, ja, we moeten nu met dit van Microsoft, maar eigenlijk zouden we liever dit willen doen, weet je wel. Ja, ja. Maar goed, dat is
hoe vaak ik Linux heb gehoord.
Ja, het is een soort van continue spanning wel. Ik denk dat, het is ook denk niet erg dat wel wordt voorgesteld bij een klant of zo van, joh, heb je wel eens overwogen om dit en dit te doen? Maar goed, Arcadis is een gigantische wereldwijde organisatie. Je kan echt niet zomaar, omdat iemand in Nederland toevallig state-of-the-art open source wil gebruiken, Microsoft uit het raam gooien. Maar goed, dus inderdaad, om op je vraag nog terug te komen, de stack is overwegend op Microsoft gebaseerd. Waarbij we daarnaast wel Terraform hebben gebruikt, omdat dat toch volgens ons nog wat beter op deze vraag aansloot dan wat er is vanuit Microsoft zelf.
Ja, want Microsoft kan toch best wel goed met open source technologie omgaan eigenlijk op het platform.
Ja, zeker, zeker. Dus maar eigenlijk hebben we dus juist voor de componenten die daadwerkelijk dingen doen in dit verhaal. Dus bijvoorbeeld om een datapipeline mee in te richten of om je modellen mee te deployen. Daar hebben we eigenlijk allemaal gewoon de Microsoft componenten voor gebruikt. Dus een Azure Data Factory of een Azure Machine Learning services. Maar vervolgens om die architectuur te gaan opspinnen, zeg maar, of om die te gaan draaien, hebben we Terraform gekozen in plaats van de Azure alternatieven. Ook omdat dat toch iets fijner werken was. Terraform in die zin vergeleken bij bijvoorbeeld Microsoft ARM templates toch iets gebruikersvriendelijker was. Het vraagt wel heel veel van je engineering capaciteit als je nog wat meer low level op de Microsoft stack gaat werken. Als we nu te technisch gaan dan.
Maar kan je het uitleggen waarom dat is?
Nou, tussen, kijk, ik ben natuurlijk ook een data scientist, hè, dus corrigeer me ook als ik het fout heb. Maar we hebben in het verleden ook wel eens voor klanten dit soort oplossingen neergezet met nog meer soort van imperatieve oplossingen. Dus dat je bijvoorbeeld van die Azure Resource Management templates, van die ARM templates gebruikt, waarin je echt helemaal gaat zeggen van oké, dit en dit moet er gebeuren. Deze specificaties moet het hebben, noem maar op. Eigenlijk heel gedetailleerd moet vastleggen van nu moet je dit doen, nu moet je dat doen.
Ja.
Terwijl Terraform daar eigenlijk weer een soort van laag bovenop is. Waar je veel declaratiever kan werken. En er wordt veel meer afgevangen in Terraform zelf. Dus ja. Als je, dat werkt natuurlijk super fijn voor de mensen die daarmee moeten werken. En het vraagt ook gewoon minder eigenlijk van hoeveel engineering capaciteit je zelf nodig hebt. Je zou misschien zelfs op een gegeven moment nog wel kunnen zeggen van we gaan van cloud. Mocht je nog wel een keertje gaan wisselen, dan maakt dat misschien ook iets flexibeler. Maar het is gewoon een stuk toegankelijker en er wordt je wat meer uit handen genomen, zeg maar. En we zijn natuurlijk bij...
Die declaratieve manier van ontwikkelen, die geeft gewoon veel voordelen voor wat betreft transporteerbaarheid van wat je ontwikkelt.
Ja.
Maar ook wat betreft de snelheid van ontwikkelen.
Ja, zeker.
Heel veel voor je oppakt.
En wij worden denk ik vaak bij klanten gevraagd omdat ze zelf, tenminste wij worden heel veel voor onze engineering data engineering capaciteit gevraagd. Ook omdat bij klanten zelf die capaciteit gewoon niet afdoende aanwezig is bijvoorbeeld. En dan kunnen wij wel hele geavanceerde dingen gaan bouwen. Alleen wie gaat het daarna dan onderhouden? Of wie gaat er daarna dan nog aan sleutelen?
Die opskant. Ook heel belangrijk.
Ja, zeker. Ja. Dus we proberen natuurlijk wel een soort van stack dan samen te stellen die binnen de context past. Maar waar later ook, in principe gaan wij altijd weer weg. Maar dan moet de boel niet in elkaar donderen. Om het, pardon my French.
Ja, om daarop aan te sluiten, dan binnen onze tech-omgeving, de technology department van Arcadis, zoals dat heet, die werken ook heel veel met Terraform. Dus dat is voor mij dan weer heel fijn als jullie met Terraform werken. En het is gelukkig ook handig om ervoor te gebruiken. En binnen Arcadis wordt het ook gebruikt. Dat maakt die implementatie binnen een organisatie gewoon een stuk makkelijker. Ik denk dan daarnaast om daar als extra voordeel is, een van onze hoofddoelstellingen eigenlijk is om het op te schalen en af te schalen. En dat kan bij verschillende landen zijn. Dus bijvoorbeeld doen we nu projecten in Nederland, Singapore en Amerika met verschillende tijdzones. Nou, we hebben niet de doelstelling om dag en nacht te gaan werken. En dit soort technieken zorgen ervoor dat we het makkelijk kunnen opschalen bij een project, automatisch kunnen doorlopen en ook weer makkelijk kunnen afschalen. En misschien is dat wel om 3 uur 's nachts. En dan heb je dan uitgezet. Dan hebben we niet de kosten van 3 uur 's nachts tot 9 uur 's ochtends wanneer wij een keer binnenkomen.
Exact.
En dan daarnaast is het grote voordeel, denk ik, is dat je het ook nog kunt paralleliseren. Dus wat we bijvoorbeeld, als dan een voorbeeld in Amerika was voor Washington, dan moesten we, ik weet niet meer wat, 500.000 foto's of zoiets analyseren. Als we dat allemaal moeten downloaden en dan gaan de machine learning modellen aan en dan gaan de ernst modellen aan en dan moet het worden gepositioneerd en dan al de stappen doorlopen, dan ben je eigenlijk tegen de tijd dat je het hebt gedownload is je project al afgelopen. En als je het paralleliseert doet, dan kun je een stukje downloaden, een batch, 1000 foto's. En dan gaan eigenlijk al die stappen in parallel aan. En dat wordt ook automatisch opgeschaald en afgeschaald weer. En daardoor kun je gewoon veel sneller leveren. En efficiënter, want we hoeven niet de grootste hoeveelheid GPU beschikbaar te hebben of opslag. Dus we kunnen het efficiënter doorlopen.
Ja, want dat lijkt me nog wel een dingetje. Jullie zijn een grote organisatie, wereldwijd actief. De aanname onder veel mensen is toch wel dat cloud vaak goedkoper is als je het goed inricht. Ik ken ervaringen van mensen die af en toe vergeten iets uit te zetten en dat het toch niet heel veel goedkoper blijkt te zijn als je je VM de hele nacht op volle toeren laat draaien. Hoe zorgen jullie ervoor dat dit soort situaties niet uit de hand lopen?
Dat is jou toch nog nooit gebeurd, Eva?
Nog nooit.
Ons ook niet, hoor.
Dat doe je 1 keer, hè?
Nooit dat is 1 keer, ja.
Dat is gewoon leergeld.
Ja. Het is ook 1 keer dat je om 8 uur 's avonds gebeld wordt van wat je aan het doen bent en dat het systeem helemaal aan het crashen is. Dat is allemaal 1 keer, ja.
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat het belangrijkste daarbij is, dat paralleliseren helpt heel erg. In ons geval, we hebben het ook, bij ons staan meestal in ieder geval staan er geen levens op het spel. Dus we hebben niet dat we binnen een seconde iets moeten leveren en anders heb je een probleem. En we hebben het ook niet over een aandelenmarkt. Maar we hebben wel dat we binnen 6 weken een project moeten leveren. Dus daarin kun je optimaliseren. We hoeven niet de meeste GPU, maar we moeten wel binnen 6 weken iets leveren. Daarnaast helpt het heel erg om kleine stukjes te maken. Dus als je het parallel gaat doen, dat helpt. Maar ook als je hele kleine functies inricht, bijvoorbeeld, die dan worden automatisch worden ingezet. Die doen dan een klein stukje en anders worden ze weer afgeschaald. Dan kun je het eigenlijk heel efficiënt doorlopen. En daardoor is mijn ervaring tot op heden in ieder geval dat de cloud voor ons goedkoper is dan het niet in de cloud doen, om het zo maar te zeggen. En dat komt voor een heel groot deel ook wel door de laborkost, door de tarieven die je eigenlijk reduceert, omdat het gewoon veel automatischer wordt doorlopen met minder stappen die je handmatig moet doen. Naast dat we dan met alle tijdzones dat we alleen maar aan het werken zijn, zorgt het ook voor minder kosten.
Hoe zie jij dat dan, Tim? Want ik kan me voorstellen dat jij ook bij klanten binnenkomt waarvan je denkt, nou, hier staat alles nog on-prem. Als we het nu as is naar de cloud overzetten, is dat misschien niet meteen de meest kostefficiënte manier. Is dat dan ook een bepaald trucje wat jullie inderdaad in je deployment gebruiken om ervoor te zorgen dat kosten straks niet uit de klauwen lopen bij klanten?
Ja, goede vraag. We hebben het natuurlijk ook wel eens over gehad dat er is nu zelfs een trend bij sommige bedrijven om weer terug te gaan naar on-prem, omdat de cloud zo duur is voor ze. Dat komt ook weer met allerlei trade-offs natuurlijk. Maar nee, ik denk dat we wel het hele gebied van cloudkosten optimaliseren is bijna een soort van apart vakgebied.
FinOps heet dat.
Ja, is dat zo? Oké, er is zelfs een naam voor, heel mooi.
En natuurlijk met ops erin, want dat is hip tegenwoordig.
Ja, tuurlijk.
Ops is belangrijk. Ja.
Dus wij proberen natuurlijk altijd zoveel mogelijk alles inderdaad flexibel opschalen, afschalen, om te zorgen dat er niet dingen aan blijven staan. Maar of je het helemaal ooit kan voorkomen, dan moet je hoe meer je dichttimmert, hoe vervelender mensen het vaak ook vinden. Dus het voorkomen van dat iemand een keertje hier misser mee maakt, ik weet niet of we dat helemaal kunnen doen. Maar technisch kunnen we natuurlijk proberen alles zo lean mogelijk neer te zetten. En alles zoveel mogelijk, bijvoorbeeld serverless te doen. Zodat alles op en af kan schalen. In plaats van dat je inderdaad een VM aanzet en gewoon eeuwig laat doordraaien. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat we dat soms zelfs hebben, hoor.
Wat ik nou zo grappig vind, we begonnen de opname met de belofte dat we het over de data science toepassingen binnen Arcadis zouden gaan hebben. We hebben het stiekem best wel veel over technologie. Mm-hmm. En ja, dat vak van data science, dat is toch oorspronkelijk in het leven geroepen om modellen te maken en toepassingen te ontwikkelen. Tim, jij bent data scientist van huis uit. En we hebben het hier over die technologie. Je zei net nog, ja, ik ben ook maar data scientist. Dus misschien heb ik het soms niet helemaal bij het recht en dus corrigeer me dan. Maar ik heb de indruk dat dit vak steeds technischer aan het worden is en steeds meer gericht is op engineering.
Ja, goeie. Daarom ben ik natuurlijk CTO geworden, zodat ik daar mijn vingers niet meer aan hoef te branden.
Heel slim.
Nee, dat is wel echt een goeie. Ik doe dit nu iets van 10 jaar of zo in dit vakgebied. En in het begin.
Sinds het begin eigenlijk van data science.
Ja, iedereen, of tenminste toen het een beetje de eerste hipheid voorbij was en bedrijven er ook iets mee wilden. En in het begin noemde iedereen zichzelf ook data scientist.
Ja.
En toen was het ook, het is natuurlijk nog steeds geen beschermde titel, maar mensen kwamen uit alle hoeken en gaten om data scientist te noemen. Het was natuurlijk ook de most sexy job. Of de 21st century. Nou, we zijn inmiddels net iets onderweg in de 21st century. En volgens mij inmiddels, ik zag laatst een lijstje waarbij de top 20 data-gerelateerde jobs, zeg maar, stond data scientist niet eens meer in.
Dat meen je niet.
En is niet sexy meer, helaas. Dus ik ben er net
CTO op tijd, dan, stond dat er wel in?
Ja, op één.
Nee. Ik ben net uitgesproken.
Nee, het is wel echt interessant. Ik denk dat in het begin ging het inderdaad heel veel over het modelleerstuk. En wilde iedereen vooral dat modelleerstuk doen.
Ja.
En waren ook een heleboel bedrijven die hadden zoiets van, oh, daar hoor ik van alles van. Ik ga een data scientist aannemen. Of dat was altijd de meest verschrikkelijke situatie. Als er één data scientist was, die dus in zijn eentje ergens op een eiland zat. Of ik ga daar meerdere aannemen, die gaan modellen bouwen. Het meeste daarvan lukte helemaal niet. Maar op een gegeven moment, als er dan wel wat lukte, dan kwam je er eigenlijk achter dat het modelstuk, alle problemen die er nog tussen een succesvol model en een succesvolle adaptatie stonden, gaat eigenlijk over hele andere dingen dan het wiskundige model bouwen, zeg maar.
Een gepromoveerde sterrenkundige is nog geen softwareontwikkelaar.
Nou, integendeel. Precies. Ja, we wordt soms ook wel een academische manier van programmeren genoemd natuurlijk. Dat een heleboel data scientists, die hebben eigenlijk geen idee van normale software engineering principes of met alle gevolgen van dien als je iets daadwerkelijk naar productie wil gaan brengen. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat er inderdaad steeds meer aandacht is gekomen voor alle randzaken om het model bouwen heen. Aan de technische kant, dus meer aan de machine learning engineering kant bijvoorbeeld. Dus hoe zorg je nou dat je daadwerkelijk een beetje op een robuuste manier dingen neerzet? En hoe breng je dingen naar productie op een degelijke manier? En er is heel veel cloud kennis bijgekomen. Maar er zit ook nog een soort van hele business kant, denk ik, aan die veel belangrijker is geworden. Dus waar we eerst soort van alleen een data scientist hadden, heb je nu eigenlijk een soort van heel team waar ze hele harde technische mensen in zitten. Maar ook wel mensen die heel goed zijn in de vertaalslag maken naar de business toe. Want je kan alsnog technisch gezien alles wel helemaal goed fixen. Als je het verkeerde aan het oplossen bent, of als je de mensen er niet mee kan laten werken of iets dergelijks, dan gaat het natuurlijk alsnog niet werken.
Ja, je kan de mooiste dingen bouwen, maar als het op de plank blijft liggen.
Ja, en ik denk dat in het totaal is dus de data science rol veel kleiner. Of is de rol voor de pure data scientist? Het is natuurlijk een beetje de vraag hoe je die definieert. Maar soort van de voorheen deden mensen wel schaaf over. Oh, die was inderdaad PhD in sterrenkunde. En die is nu data scientist. Die is gewoon wiskundig heel goed. Die is echt wel heel klein geworden eigenlijk, die rol. Ook binnen ons bedrijf. Ik denk dat eerst hadden we 40 data scientists en nu nog 6 of zo. Ja.
En je geeft aan, het is maar net hoe je die rol definieert. Dus waar zijn die data science rollen dan naartoe ontwikkeld?
Ja, bij ons is, of binnen Xomnia zeg maar, is bijna iedereen die eerst data scientist heet nu machine learning engineer.
Ja.
En het is natuurlijk ook echt wel gewoon een semantisch ding en een beetje een hippe term, zeg maar. Dus op een gegeven moment, toen dat hip werd, wilden mensen ook zo heten. Maar ik denk dat er wel, er is zeker wel een onderscheid tussen data scientist, toen ik dat net werd, zeg maar. En ik had een wiskundige achtergrond, maar verder niet zoveel computer science achtergrond. Waar de machine learning engineer toch echt wel gewoon op de hoogte moet zijn van, ja, van de bewezen principes uit software engineering, zeg maar. Dan blijkt uiteindelijk die toch ook, blijken die dingen toch best wel goed te gelden, ook in de datawereld.
Hoe is dat binnen Arcadis, Roland? Herken je deze trend?
Nee, ik denk dat absoluut gezien dat het aantal data scientists, ik weet niet of dat afneemt. We zien nog steeds heel veel interesse in dit soort vragen. En zeker waar we de technologie kunnen toepassen. Maar ik denk dat je relatief gezien dat je daar gelijk in kunt hebben. Er komt gewoon veel meer bij kijken. En wij zien dat bij heel veel klanten overal, ook gewoon binnen Nederland, heb je een paar van de grote waarvan ik de naam niet zal zeggen, maar die zitten eigenlijk met dezelfde vragen. Die hebben ook hele goede modellen liggen op de plank, zoals jij net zei. En hoe gaan we die dan gebruiken in de praktijk? En dan niet dat je een disk opstuurt. We hebben dat ooit in Amerika gehad. Er werd een grote harddisk werd op de post gedaan. Die kreeg ik in Nederland, kreeg die in mijn brievenbus en dan kon we die analyseren. Maar hoe kun je dat gaan inrichten op zo'n manier dat het eigenlijk veel meer automatisch wordt doorlopen? Ja, en dan heb je de data engineers en de machine learning engineers, zoals je net zei, nodig. Daarom denk ik dat de data science zelf hetzelfde wordt, omdat we ook wel zien dat er steeds meer vragen komen. Wij kijken dan nu vooral ook naar Nederland natuurlijk, maar je hebt ook de wat meer opkomende landen, om het zo maar te zeggen, waar de vraag nog steeds ook zeer sterk toeneemt.
Zoals?
Nou ja, wat we nu bijvoorbeeld zien, dat is niet helemaal een opkomend land, maar wel qua technologie zie je zeker in kunstmatige intelligentie steeds meer daar vertrouwen in de modellen is. Bijvoorbeeld doen we nu in Frankrijk steeds meer projecten. Meer richting Oost-Europa, Estland, Polen.
Loopt Frankrijk achter op Nederland?
Ik denk dat Nederland voorop loopt. Of Frankrijk achterloopt ten opzichte van de wereld durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat Nederland wel voorop loopt op dit vakgebied. Dat denk ik zeker. Ja, het heeft meerdere redenen. Ik denk dat we heel hoog academisch niveau hebben. We trekken ook heel veel buitenlands talent juist hier weer aan. Volgens mij bij Somnia heb je ook heel veel mensen van buiten.
Ook Fransen.
Ook Fransen. Kijk, ja. Nou, dat is dus de reden. Ze zitten hier, ja.
Ja. Dat zijn de slimme Fransen, ja.
Ja. Die zal ik skippen. maar ik denk dat we een van de hoofdredenen, denk ik, waarom wij voorlopen. Tenminste, als ik het helemaal. Ik kan alleen over mijn vakgebied, over mijn werkdomein dan oordelen, uiteraard. Is dat we in Nederland hebben we gewoon heel veel infrastructuur en heel veel assets op best wel kleine vierkante meter. Dus we zijn sowieso met 18 miljoen volgens mij mensen. We hebben heel veel data, we hebben hele complexe netwerken. Als je kijkt naar het spoorwegnetwerk in Nederland, die is gigantisch complex wanneer je het met een spoorvervoerder in Amerika vergelijkt. En daarom zijn dit soort technologieën zijn ook veel sneller van toepassing. Naast dat we in Nederland ook nog een hoog uurloon hebben met z'n allen, zijn dat de landen waar dit soort technologieën als eerste worden geïmplementeerd.
Jeetje, wat een mooie macro-economische analyse hier. Komt daar eventjes bij Roland vandaan. Prachtig, ja.
Kan hem ook nog filosofisch insteken als jullie dat...
Dat doe op het einde.
Okay. Als bonus voor de luisteraars, ja.
Jullie zitten natuurlijk in soort van in dezelfde hoek, maar eigenlijk ook wel weer in compleet verschillende sectoren natuurlijk. Als ik dan jullie moet vragen, waar gaat het heen? Je gaf net al aan, Tim, we zien dat de business, de relatie met de business eigenlijk steeds belangrijker wordt in de projecten die we doen. En dus niet meer de pure data scientist of de pure data engineer, maar echt dat end-to-end. Ik proefde dat net bij jou ook wel een beetje, van zorgen dat je toch een beetje je focus hebt op datgene waar je met elkaar naartoe beweegt. Waar, als ik de vraag over 2 of 3 jaar stel, waar staan we dan, denken jullie?
Binnen het vakgebied van data science en de aanpalende gebieden?
Exact.
Ja, dat is best gevaarlijk om te zeggen, want het gaat best wel hard natuurlijk allemaal. Wat ik zelf wel interessant vind, is dat er voor steeds meer problemen, soort van standaard bouwblokken komen. Niet per se vanuit ons of zo, maar nu met zo'n, we kunnen het bijna niet nog een keer noemen waarschijnlijk, maar zo'n ChatGPT of andere soortgelijke modellen. Dat gaat nu natuurlijk nog heel erg bijvoorbeeld over tekst of over. Maar je bent eigenlijk gek als je nu zelf nog een tekstmodel gaat lopen trainen. Misschien dat je het een beetje gaat fine-tunen voor je specifieke toepassing. Maar en hoe meer van dat soort blokken er komen, hoe meer misschien wel. Hoe minder je zelf die wiskundige kennis nodig hebt en hoe meer je gewoon goed moet zijn in het vertalen van een probleem naar deze blokken ga ik aan elkaar knopen en een beetje tweaken hier en hier en goed weten wat er allemaal is en wat je waarop kan toepassen, zeg maar. En dan hoef je misschien wel veel minder technisch te zijn om te verzinnen hoe een oplossing eruit gaat zien, zeg maar. Dan nog denk ik dat er nog een heleboel om iets tot een echt degelijk werkend product te maken zit nog zoveel meer elementen aan, zoals we net zeiden. Dus er zal nog zoveel meer, er zal nog steeds heel veel engineering-achtig werk nodig zijn. Ik vraag me dan wel af of dat dan in de toekomst nog steeds data engineering heet, of dat het gewoon een onderdeel is van software engineering. Maar ik denk dus dat we veel minder from scratch aan het doen zijn en steeds meer gewoon componenten bij elkaar aan het pakken zijn. En snel
kunnen schalen, eigenlijk wat jullie nu ook voor Arcadis hebben neergezet. Een model wat of een platform wat snel kan schalen met de bouwblokken. En eigenlijk dat idee, die mindset eigenlijk naar een hoger niveau te
zetten. Ja, en dat dus voor het engineering stuk, maar ook wel gewoon voor het science stuk, denk ik. Yeah. Ik denk dat je daar ook gewoon steeds meer met bepaalde bouwblokken gaat. Misschien dat Arcadis over een tijdje wel een soort van computer vision bouwblok heeft, wat ze ook wereldwijd gewoon overal toepassen op rails of op dieren of op bomen of wat je ook maar wil gaan tellen. Dus dat we veel meer soort van bestaande stukjes aan elkaar aan het knopen zijn. En dat in elkaar aan het engineeren zijn, dan dat we echt nog zelf dingen gaan ontwikkelen of zo, bijna.
Ja, daar ben ik met je eens. Ja, en sowieso wat je nu ziet, dat we zijn 8 jaar alweer geleden begonnen met beelderkenning. En gewoon de modellen en de scripts die er toen lagen, toen was het echt heel erg veel werk om dat soort modellen te maken en heel veel fine-tunen. En was er nog gewoon geen documentatie, behalve een beetje obscure papers die we dan konden gebruiken. En nu zie je dat binnen bijvoorbeeld Azure, dat er al heel wat componenten liggen die gewoon het trainen van een computer vision model, heel veel beeldherkenningsmodel, heel veel makkelijker maken. Dus het wordt veel toegankelijker naast het, ik zal het woord niet meer uitspreken. Ja. Maar dat je ook andere bedrijven hebt die modellen beschikbaar stellen, die je eigenlijk heel makkelijk, of veel makkelijker in ieder geval kunt gebruiken. Ik denk dat de kracht gaat steeds meer zitten in dat in zo'n pipeline, in zo'n platform inrichten, dat je dat effectief kunt gebruiken. Daarnaast wat we heel veel zien is dat heel veel domeinkennis steeds meer gevraagd wordt. Dus als we helemaal teruggaan naar het eerste voorbeeld met de wegschades op beelden, dat combineren nu bijvoorbeeld ook met dezelfde analyse, maar dan op een laserscan. Die informatie aan elkaar koppelen, dan heb je het echt over de domeinkennis, maar ook de engineering, hoe doe je dat? En daarnaast zit heel veel meerwaarde en wat steeds meer gevraagd voor je. Hoe vertaal je nou naar iets wat voor de mens toegankelijk is? Ik denk dat daar heel veel aandacht voor zal blijven. Is ook heel veel code, maar eigenlijk vertaal je dan bijvoorbeeld de eindkomsten naar een methodologie die men kent, met vaak wat simpele klassificaties bijvoorbeeld. Ik denk dat daar veel van de meerwaarde in gaat zitten. En dat, ja, dan heb je het over pipelines die ergens moeten draaien. En daar zal heel veel aandacht naartoe gaan, denk ik, ja.
We hebben het gehad over de technologie, over hoe de business dat ook oppakt. De focus op waardecreatie voor de organisatie. Het werken met bouwblokken, technologie-stack die er is waar je dan op doorgaat. We begonnen met de modellen, het wegdetectiemodel. Ik weet dat jullie meer modellen ook hebben. Stikstofconcentraties herkennen wereldwijd, bijvoorbeeld. Als wij even kijken naar dat model over de schade aan de wegen. Kan je ook iets vertellen over wat het opgeleverd heeft voor jullie als organisatie en voor jullie klanten?
Nou ja, allereerst denk ik dat de belangrijkste is dat we veel sneller tot resultaten kunnen komen. Zeker met het op- en afschalen erbij, vooral het opschalen. Dan kan een dergelijk model in dagen, in weken kan die resultaten geven waar je nu een inspecteur naar buiten moet sturen. Die moet achter in de auto gaan zitten. Die neemt een papiertje mee. Nou, hoe ga je opschrijven als je op de snelweg zit dat je ergens iets tegenkomt? En dan moet het nog verwerkt worden. En je moet alles rijden. Dat is gewoon heel veel werk. En dat kost heel veel tijd. Naast dat soort rollen steeds minder goed ingevuld kunnen worden.
Ja, en zie je ook dat terugloopt? Of wordt er nog op de weg gedetecteerd door mensen?
Steeds minder. Wat je steeds meer ziet is dat de validatie gebeurt. Dus de risicogebieden of hetgeen waar je onderhoud moet gaan plegen, dat wordt dan door een inspecteur, door de toezichthouder, wordt het gecheckt. Maar de eerste analyse, de eerste prognose, die wordt door de modellen gedaan. Dus we hebben ook niet de illusie dat we bijvoorbeeld een inspecteur willen automatiseren, helemaal niet. Alleen we willen wel het werk zo makkelijk mogelijk maken voor hem of haar. Dat hij alleen nog maar hoeft te richten op de plekken waar iets te doen is. Dat een ander voorbeeld die we hebben gedaan is vanuit de lucht. We hebben automatisch in kaart gebracht waar mutaties zitten aan het water bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de sloten, maar ook bomen en bosjes. Ja, dan zie je dat er steeds minder toezichthouders zijn. Er is daar sterke vergrijzing. Ze moeten altijd met de auto naar een plek toe als er iets is. En er zijn minder mensen. Je hebt meer problemen. We hebben natuurlijk hele stikstof waar je al aan refereerde. En die mensen wil je heel graag helpen dat zij zich richten op de plekken waar ze moeten zijn. En daar kan AI heel erg mee helpen. Dat je gewoon zegt, nou, hier zitten de mutaties, ga hier naartoe. De bronnen worden ook steeds vaker toegankelijk. Dus als we naar de lucht kijken, heb je tegenwoordig, voor mij heb je 6 keer per jaar hoogresolutie luchtfoto's. Bijna onbeperkt satellietdata. Het is allemaal beschikbaar. Nederland koopt het al gewoon in. Nou, AI en beeldherkenning kan daarmee helpen om dat automatisch te analyseren. Veel vaker, sneller. En dan heb je eigenlijk altijd je binnen-buiten. Je buiten-binnen, dat is het.
Klinkt alsof jouw team een gouden toekomst heeft binnen Arcadis.
Dat hopen we wel, ja.
Als jij, je wilde toch nog even filosoferen aan het einde. Als je nou een beetje filosofeert over wat de toekomst in petto heeft als het aankomt op data science. Wat zie jij dan gebeuren?
Nou, ik denk dat allereerst dat de rol die verandert. En Tim heeft dat al, die heeft dat al uitgelegd. Die hebben we ongeveer rond dezelfde tijd zijn begonnen. Toen heette dat ook, voor mij toen ik begon was het Big Data Engineer.
Dat, ja, die term gebruik, die hoor je niet vaak meer.
Maar, nee, die is nu helemaal eruit. Dus dat is sowieso iets wat we wel, de ontwikkeling van een naampje die verandert. Maar daarbij verandert ook wel de rol. Mm-hmm. Wat je daarnaast meer ziet, dat is dan op een macro level. Ik weet niet of het filosofisch is. Zie je wel dat steeds meer bedrijven ook technologie en AI omarmen. Dus ook meer traditionele bedrijven. De banken waren natuurlijk vrij snel al met de hele technologieontwikkeling. Maar je ziet het nu ook in wat meer conservatieve omgevingen. Als bijvoorbeeld de aannemerij. Dat het steeds meer technologisch en automatisch gaat. Ik denk dat dat verandert. Ik denk ook dat er steeds meer modellen en technologieën komen die op heel veel facetten antwoord kunnen geven. Dicht bij huis hebben we nu modellen die kijken dan naar de wegschades. Maar we doen tegelijkertijd ook maar de markering in de verkeersborden en dergelijke mee. Dus dat je eigenlijk steeds vaker data hebt die steeds beter toegankelijk wordt. De GoPro kan al 4K opnemen bijvoorbeeld. Je modellen die draaien allemaal eroverheen. Die brengen alles automatisch in kaart en het gaat naar een daadwerkelijke kaart. En degene die achter zijn computer die klikt op de kaart, heeft eigenlijk alles beschikbaar. Ik denk dat het die kant op zal gaan. Ik hoop ook dat het die kant op zal gaan trouwens. Maar ja.
Ik vind het ook wel interessant, tenminste als ik er nog iets aan wil toevoegen, ook vanuit mijn historie bij dit soort bedrijven. Dan ben ik altijd, nu zijn er natuurlijk misschien wel duizenden bedrijven wereldwijd die weginspectie kunnen doen. Maar er is op zich geen enkele reden waarom Arcadis zou die markt misschien wel gewoon helemaal kunnen pakken.
Als dienstverlener.
Ja, je zou bijna een bedrijf kunnen oprichten wat zich helemaal richt op weginspectie, zeg maar. Dat zou een ongelooflijk waardevol bedrijf kunnen zijn. Want dat moet in de hele
weginspectiedata en inzichten leveren.
Ja, ja, precies, ja, precies.
Misschien kunnen we het samen doen.
Nou, wie weet, ik heb wel eens over nagedacht. Maar ik bedoel, je kan eigenlijk.
Ja, luisteraars, je hoorde het hier eerst. Is dat de next unicorn is vanuit Nederland?
Ja, maar er is dus een opportunity eigenlijk om die hele markt misschien wel te pakken. Want er hoeft eigenlijk maar één zo'n model te zijn wereldwijd. En jullie doen niet alleen weginspecties. Jullie doen een heleboel verschillende inschattingen, zeg maar. Je kan misschien ook wel de wereldleverancier worden voor het inschatten van scheuren in beton. Of van dijken die ingezakt zijn en dat detecteren of zo. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat, zeg maar. Er zijn wereldwijd een heleboel civiele engineeringbureaus en consultants. En iemand, je kan misschien dan straks in Engeland toch wel een mannetje laten ronddraaien, maar kan ook het Nederlandse API'tje aanroepen en dat gebruiken, zeg maar. Dus misschien dat er op sommige topics wel gewoon een soort monopolie kan ontstaan. Ik hoop altijd dat de civiele engineers dat zien en daar gewoon mee aan de slag gaan. Dus dat vraagt natuurlijk wel dat je er echt serieus in investeert.
Ik zie Roland naast je driftig meeknikken. Dus,
Ja, daar ben ik het roer mee. Ja, ja,
nee, ik voel ook een vervolgpodcast aankomen op dit onderwerp.
Ja, waar ik altijd wel heel benieuwd naar ben, maar dat sluit volledig op jouw verhaal aan. Wie gaat het uiteindelijk doen? Is dat dan de civiele ingenieur die zich heeft omgevormd naar een technologiebedrijf met externe hulp of zonder externe hulp? Of is dat dan een technologiebedrijf die komt, die neemt een paar engineers aan en die gaat dat vlak doen? Van wie komt het dan?
Je hebt heel wat. Goede vraag. Ja.
Wat is jouw filosofie daarbij?
Nou, ik denk als de civiele engineeringpartijen niet snel genoeg gaan, dat het tweede scenario gaat gebeuren. Dan huur ik zelf wel een civiele engineer in om me te vertellen hoe het werkt. En dan bouw ik het zelf wel als techniekbedrijf.
Ja, dus civiele engineers, let op. Want er komen wat innovatieve en disruptieve ideeën jullie kant op. Tim, Roland, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie uitleg, toelichting en alles wat jullie hebben kunnen delen in deze aflevering van de Dataloog.
Jullie bedankt.
Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer!